Lieve mensen, ik heb weer een aantal vragen voor jullie gekregen. En daar gaan we proberen wat van te vinden. En straks is er ook nog vast wel tijd voor mondelinge vragen. Voor degenen die niet schrijfvaardig zijn. Hoe kan Lot als vader zo handelen om zijn dochters weg te geven om misbruikt te worden? Wat hebben we dan? Nou, twee verhalen door elkaar gegooid. Die dochters werden niet weggegeven. Oh, aan die mannen van Sodom. Dat is nou iets wat wij niet meer kunnen begrijpen. De wet van de gastvrijheid. Die gaat zo onnoemelijk ver. Ik weet niet of het nou nog zo is, maar 100 jaar geleden had je nog wel prachtige verhalen over mensen die bij de Bedouinen waren ontvangen. Mijn stem is altijd mijn zwakke punt geweest. En toch wilde God dat ik daar mijn boterham mee zou verdienen. Dus we zullen kijken hoe ver we komen. Dus bij gastvrijheid hoort ook, die engelen moeten tegen elke prijs beschermd worden. En ik ben zelfs bereid om mijn dochters daarvoor te geven. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar dat komt ook doordat Lot zich in zo'n situatie had gemanoeuvreerd. Waar hij zo'n verschrikkelijke keuze moest doen. Dat was zijn eigen stomme schuld. Maar uiteindelijk, als het erop aankwam, was de wet van de gastvrijheid zo ongelooflijk hoog en belangrijk, dat hij daarvoor bereid was elke prijs te betalen. Waarom noemt de Heer Jezus ons geen dienaren, maar vrienden? Terwijl deze status alleen twee mannen hadden. U zei al, wij zijn geen Abraham en Mozes, maar ook geen willekeurige gelovigen. Nou, even een paar dingen rechtzetten. Wij zijn ook dienaren. Als je datzelfde hoofdstuk Johannes 15 leest, waar de Heer Jezus zegt, ik heb jullie vrienden genoemd. Daar vind je geloof ik wel 5 kwalificaties van wat gelovigen zijn. En dat hoort ook bij dat wij slaven zijn. Hoofdstuk 15 zegt hij ook, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Dus als ze mij mishandeld hebben, zullen ze dat met jullie ook doen. Dat betekent slaaf, dienstknecht. Het zit ook al in de uitspraak van de Heer Jezus. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie gebied. Nou, als je al je vrienden op je verjaardag hebt uitgenodigd en je zegt zoiets, dan is met die vriendschap gauw afgelopen. Want bij ons betekent vriendschap iets wederzijds. Je hebt naar elkaar toe vriendschap. Maar hier, zij noemen de Heer Jezus ook nooit een vriend. Wij doen dat ook niet, behalve in het lied Welke vriend is onze Jezus. Dat is de enige uitzondering. Maar je moet dus uitkijken dat wij dat niet eventjes zo omdraaien. Hij noemt ons zijn vrienden, maar hij doet dat vanuit een positie waarin hij de Heer is. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik u gebied. Je bent dus alleen vriend als je ook dienaar van hem bent. Ook gezonder, slaaf desnoods. En zo moet je dat hier ook verstaan. Bovendien moet je begrijpen dat in Johannes 15 de Heer Jezus al zijn discipelen aanspreekt. Judas is dan al lang verdwenen, maar hij spreekt ze allemaal aan. Dus in die zin kun je die titel ook op ons overhevelen, zeg ik in alle voorzichtigheid en bescheidenheid. Als je kijkt wat een domme vragen die discipelen daar in de nacht gesteld hebben. Als je bedenkt dat ze diezelfde nacht allemaal hem in de steek gelaten hebben. Hoewel Petrus en Johannes later weer teruggekeerd zijn om dicht bij de Heer te zijn. Maar toch, dan zou je zeggen, waren dat vrienden van hem? Je kunt hetzelfde zeggen, denk ik, van Martha, Maria en Lazarus. Die Jezus had een lief, zegt in Johannes 11. En liefde, vriendschap, dat zijn dezelfde woorden. Je kunt dus ook zeggen, dat waren ook vrienden van hem. Maar wat een verschil tussen die drie. Dus ja, enerzijds, de Heer Jezus noemt al zijn discipelen vrienden. Maar anderzijds, wat een verschil. En dat verschil zit hem niet in jouw kwaliteiten, daar heeft dat niks mee te maken, maar in je toewijding. De nabijheid die je tot hem hebt. En ja, dan zijn er maar weinig te vergelijken in het Oude Testament in elk geval met een Abraham, een Mozes en een David. Die springen er dan wel heel in het bijzonder uit. Maar aan de andere kant, onthoud, de Heer Jezus noemt al zijn discipelen vrienden. En dat was nou niet het beste van het beste. Goed, later toen de Heilige Geest was uitgestort, zijn ze allemaal voor de Heer erop uitgegaan. Ze hebben allemaal hun leven gegeven voor de Heer Jezus, allemaal stuk voor stuk. Behalve Johannes, maar dat was omdat ze hem niet dood konden krijgen. Ze gooiden hem in kokend olie en hij kwam er gewoon weer uit. Ja, daar is geen begin aan. Dus die is gewoon eens in bed gestorven. Maar ze hebben het wel geprobeerd. Alle 12 zijn ze als martelaren gestorven. Dus ja, dat is toch wel heel bijzonder. We zijn geen Abraham en Mozes in die zin. We kunnen ook voorbeden doen. En die luistert dan naar mij. Maar er zijn er, ja, die kunnen, mag ik het eerbiedig zeggen, een potje bij hem breken. Dat zijn de Abrahams en de Mozes in deze wereld. Abraham werd voorgoed genezen van zijn ouderdomsonvruchtbaarheid. Kreeg nog 6 zonen. Waarom Sara niet? In de eerste plaats, die zonen van Ketura, waar u op zin speelt, die we zullen vinden in Genesis 25. Daarvan is het zeer de vraag of die chronologisch na de geboorte van Isaac moet worden geplaatst. Sommige rabbijnen zeiden, Ketura en Hagar, dat zijn dezelfde. Hebben Hagar nog veel meer zonen gekregen. In ieder geval moet dat uit een veel vroegere fase in zijn leven zijn. Als je een Sara gevraagd zou hebben toen met 90 nog een kind kreeg, zou je nog meer kinderen willen? Dan zou ze denk ik diep gezucht hebben. Mijn vrouw tenminste wel. En ik neem aan dat dat voor een heleboel vrouwen geldt. Die zelfs met 70 of met 60 al diep zouden moeten zuchten. Dus nee, die anderen die waren waarschijnlijk al uit een veel vroegere fase. Dat is wat algemeen aangenomen wordt. Merkwaardig is, ik denk dat de meest nauwkeurige vertaling van het vers in Hebreeën 11, waar het gaat over het geloof van Sarah of over het geloof van Abraham, dat is dat je het opvat als een vers dat over Abraham gaat. En dan staat er letterlijk dit. Abraham, door het geloof heeft Abraham kracht tot zaaduitstorting ontvangen. Daar ga ik verder niet in details over uitweiden, maar dat is wat er letterlijk staat. En dat betekent wel iets wat je kan begrijpen als mannen 100 zijn geworden, dat ze inderdaad die genade dan al nodig hebben om een kind te kunnen verwekken. Want het is geen pleegkind, hè? Het is echt een kind dat verwekt is door Abraham uit Sara. Zou Lot zijn vrouw verloren zijn omdat ze een zoutpilaar werd, of zou ze toch behouden zijn? Ik heb geen flauw idee. Als je voor Lot al een bijzondere openbaring nodig hebt in de tweede Petrusbrief, anders zouden we het ook niet hebben geweten. Ja, dan weten we het over de vrouw van Lot helemaal niet. We weten niet eens hoe mevrouw Lot heette. Ze is een figurant in het verhaal. Dat is Sara totaal niet. Die Hagar zelfs is nog veel belangrijker dan de vrouw van Lot. Dus over haar innerlijk dus worden we niet voorgelicht. Waar heb je het nou over? Over zout bedoel je? Ja, dat was het enige waar ze nog geschikt voor was, bedoel je? Ja, joh. Die Jan is een ondeugd. Ik ken hem al ontzettend lang. Hè? Jan, hoe lang ken ik jou al? 100 jaar? Ik ken hem al heel lang. Hij blijft een ondeugd. Lot en Abraham, allebei rechtvaardig. Het verschil zit hem dus in de vrucht. Ja. Komt dit in het Nieuwe Testament zo ook voor? En het antwoord is, ja, dat blijft hetzelfde. Daarom is er ook een verkeerde manier van evangelisch zijn. Dat zijn die mensen die zeggen, matro gebeurt, zoals ik ooit een moeder hoorde zeggen, ja, mijn kind heeft met 7 jaar de Heer Jezus aangenomen. Ze leeft volledig in de goddeloosheid, drugshandel, weet ik allemaal wat voor ze. Maar ze heeft de Heer Jezus geloofd, dus ik word behouden. Jullie moeten me wel excuseren, maar ik moet er een beetje water. Maar het is een moeder, dus je moet het moedersgeloof niet wegnemen. Maar wij onder elkaar hebben er nog wel een beetje moeite mee. 7 jaar is erg jong. En dan bovendien, als je zo'n goddeloze weg op gaat. Ja, heb jij de vraag gesteld? Ja, wacht nou even, ik ben nog maar net begonnen, joh. Dus het feit dat iemand zo op een vroeg stadium zich tot de Heer bekeert, wat dat ook mogen betekenen bij een 7-jarige, maar hier gaat het dan ook over Lot. Uiteindelijk is het toch aan de vruchten kent men de boom. Ik heb jullie wel vaker verteld over het conflict tussen katholieken en protestanten dat in 1999 is uitgevochten. Hoe zit het nou? Word je rechtvaardig door het geloof of door geloof plus werken? Nou, ze zijn eruit gekomen hoor. 500 jaar te laat, maar vooruit. Het antwoord was, ja, je wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar dan moet het wel een echt geloof zijn. Ja, hé, dat had ik al veel eerder kunnen vertellen. En jullie ook. Echt waar. Paus Benedictus, die nog leeft nog steeds, die heeft het zo mooi gezegd, je wordt gerechtvaardigd uit het geloof, Maar dan wel een geloof dat werkt door de liefde. Galaten 5. Prachtig. Niet wat je al... Daarom hou ik ook niet van bekeringsverhalen. Die zeggen me niks. Iemand kan een verhaal van 2 uur vertellen over de wonderlijke wijze waarop hij tot bekering is gekomen. Maar ik denk dat God veel meer belang stelt in de vraag of dat nieuwe leven ook vrucht voortgebracht heeft. Want daar ken je de boom. Ik wil zeggen, het is een appelboom. Geweldig, hè? Ja, wij zijn de appels. Ja, dat geeft er niet. Het gaat om dat het een appelboom is. Nee, het gaat erom dat die appels voortbrengt. Anders kunnen we hem omhouden en wegwerpen. Dus daarom, pas op voor die evangelische. En ook voor de refo's met de mooie verkeringsverhalen. Waarom het gaat, is de vrucht. Daarom als we iemand toelaten door een gemeente, dan vragen we niet naar zijn bekeringsverhaal. We vragen wat betekent het voor jou om een christen te zijn. Toch? En dan willen we horen waaruit dat blijkt. Je wil een goed getuigenis horen van de anderen. Hoor dat van Dorcas. Dorcas had een goed getuigenis van alle mensen om haar heen. Ze waren niet geïnteresseerd in haar bekeringsverhaal. Maar dat goede getuigenis dat van haar gegeven werd. Tevreden, geachte vraagstelster.
Nou, niet helemaal.
Daar was ik al bang voor.
Nee, bij Lot weet je totaal eigenlijk niet wat hier gevaarlijk is. Komt dat nou in het Nieuwe Testament ook voor? Dat er dus dat iemand dus wel rechtvaardig is.
Maar dat je het niet ziet. Ja, ik kreeg zo letterlijk niet. Het zijn in 2 gevallen hetzelfde. Maar ik denk bijvoorbeeld aan Demas, die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Zegt Paulus in 2 Timotheus. Dan denk je ook. Demas was eerst genoemd als een dienstknecht van de Heer. Waar Paulus veel waardering voor had. En op een gegeven moment zei die Demas, ik ga er vandoor. En Paulus interpreteert dat hij heeft de wereld liefgekregen. Hij is de wereld ingegaan. Wat moeten we daarvan zeggen? Kijk, bij in Petrus hebben we een getuigenis over Lot van 1000 jaar later. Bijna 2000 jaar. In het Nieuwe Testament komt er niet een nog nieuwer testament waarbij getuigenis wordt gegeven over mensen in het Nieuwe Testament. Dus dat weten we niet. En dat moet je dan maar loslaten. Je kunt er bij vele personen die vraag stellen. Koning Saul, die toch zo goed begonnen is. Wat is er uiteindelijk van hem terechtgekomen? En denk erom, zeg niet te gauw wat. Dat leert Peter en Lot ons ook. Denk niet te gauw, nou het zal wel helemaal verkeerd afgelopen zijn met hem. Want God kent het hart. Je kunt zeer vrome predikers hebben die uiteindelijk toch voor de bijl gaan. En ik heb van de week daar een column over geschreven die misschien sommigen van u hebben gelezen. Het is een sterke benen die de wilde kunnen dragen. En een voorganger van je denkt, dat is een voorbeeld van het geloof. Die kan totaal in de zonde belanden en daarin zo verstrikt raken dat hij er niet meer uitkomt. Maar het uiteindelijk oordeel over zijn al of niet behouden zijn. Oh, ik ben zo blij dat ik dat niet hoef te geven. Ik hoef de rapporten niet te schrijven. Dat laten we maar rustig aan hem over. Praat niet te gauw iemand de hemel in, maar praat hem ook niet te gauw de hel in. God weet hoe de harten eruit zien. Hij is een kenner van de harten, wordt in handeling 1 van hem gezegd. En dan een vraag die een herhaling is van een die we al hadden. 2 Petrus 2, de rechtvaardige Lot leed onder de losbandige levenswandel van normeloze mensen. Hoe kan dit hier staan terwijl je het in het Oude Testament daar niet zo over leest? Ja, dat noemen we inspiratie. Het kan ook best zijn dat er oude bronnen zijn geweest die door Petrus zijn geraadpleegd. Dat weet ik niet. Maar in elk geval, het is door de inspiratie van de Heilige Geest, door openbaring van boven, dat hij dat heeft geschreven. En het is ook wel mooi, het staat niet alleen dat hij een rechtvaardige ziel had. Hij moet ook geleden hebben onder de goddeloosheid in de stad. Hij was nou typisch iemand die van 2 walletjes wilde eten, zoals dat eigenlijk voor heel veel christenen geldt. En misschien wel een beetje voor ons allemaal. Hij wilde aan de ene kant deelnemen aan de samenleving waarin hij verkeerde. En daarin zelfs een goede beurt maken, goed geld verdienen, in aanzien zijn en tegelijkertijd de Heer dienen. En dan zie je makkelijk die goddeloosheid over het hoofd. En je ziet ook over het hoofd wat dat dienen van de Heer eigenlijk met zich meebrengt. Je raakt dus beide ingeklemd. Dat is je eigen keuze, dat is je eigen domme schuld. Want je zult daar de moeilijke gevolgen van ondervinden. Maar nogmaals, het is de Heere God die dat hart kan beoordelen. Die ook weet waarom mensen zulke dingen doen. Demas is een mooi voorbeeld. Hij heeft de wereld. Er staat niet bij dat hij verloren is. Staat helemaal niet. Alleen uiteindelijk vond hij een carrière in deze samenleving toch belangrijker dan met Paulus daar in zo'n gevangenis te zitten. Hij wilde nog iets van zijn leven maken, weet ik veel. Ik weet niet of die behouden is of verloren is. Ik hoef het niet te weten. We merken het wel. Oh, ben jij Demas, zeggen we dan. Oh, wat fijn dat je toch hier terecht gekomen bent. Nou, misschien nog niet. Waar is Demas? Ja, dat is uiteindelijk toch... Is er in Sodom helemaal geen sprake van homoseksualiteit? Ik heb dat altijd begrepen. Nou, dan heb je het verkeerd begrepen, lieve broeder of zuster. Er is sprake van hetero mannen. Want als ook toen zo was dat 5% van de mannen homo is, dan was 95% hetero. Hetero mannen die een man van achteren willen nemen alleen om hem op de diepst mogelijke manier te beledigen. Dit heeft niks met seksuele verlangens te maken. Dit is de manier waarop je een man beledigt. Zo gaat het in Amerikaanse gevangenissen aan toe. Zo gaat het in concentratiekampen. Heeft niets met seksuele verlangens te maken. Heeft te maken met het een ander kapot maken en vernederen. Dus ja, als je homoseksualiteit bedoelt, omgang tussen mannen. Seksuele omgang tussen mannen, ja, in de breedste zin. Maar dit zijn geen homofiele mannen. En dat is eigenlijk ook waarschijnlijk wat er in Romeinen 1 bedoeld wordt. Waar dat van de hele Romeinse cultuur wordt gezegd. De Griekse mannen zoals Plato en vele anderen, die hadden allemaal een jonge man in hun omgeving. Of een jongen bij wie ze hun seksuele verlangens konden botvieren. Maar dat waren niet homo's, die mannen. Dat waren ook geen pedo's. Dat waren hetero's met een rare culturele tik. Zeer wijdverbreid. Ik ga er zelf maar over door fantaseren. Ik ga niet alles uitleggen. Hoe kan dat? Oh, dat heb ik ook al gehad. Even kijken. Oh, dat is geen wonder, want ik heb die vragen rond. Ik ben rond. Ik begin gewoon de vraag opnieuw voor te lezen. Juliaan had het ook een keer. Die was alle mensen aan een handje aan het geven. En toen was ze klaar met de kringen. Toen ging ze gewoon weer rond voor de tweede ronde. Maar dat heb je al meer met oude mensen.
Dat is totaal niet aan de orde.
Nee. Maar luister eens, je bent nog zo jong. Nee. Dat is een goede vraag. Hier wordt gezegd, in de hele Bijbel komt het probleem van de homofiel, dus een mens die geboren wordt met een verlangen naar mensen van hetzelfde geslacht, als probleem niet voor. Wat wel voorkomt is dat mannen met mannen schande bedrijven, maar dat gebeurt op zo'n massale wijze, of het nou 1 Korinthe 6 is of Romeinen 1, dat je moet aannemen dat is voor een groot deel bijna allemaal hetero mannen. Omdat ook toen niet 100% van de mannen homo kan zijn geweest in Sodom. Dat zal net zoals vandaag de dag pakweg 5% zijn geweest. Of 10% van mijn part, maar niet 90, niet 100%. Die alle mannen van Sodom stonden daar op de deur te bonden, staat er. Nou, het bestaat niet dat dan een stad was met 100% homo's. En dat is ook helemaal niet de gedachte. Het idee is, daarom zei ik al, ik citeerde al uit Jesaja 3 en Ezekiel 16... Sodom wordt nooit aangesproken op dit homoseksuele gedrag. Ze worden aangesproken op hun gebrek aan gastvrijheid. Om het vernietigen, om het vertrappen van een van de grootste rechten in een wereld waar je bescherming nodig had in het Midden-Oosten. Het recht van de gastvrijheid. Opgevangen. Ja, dat kan ik je uitleggen. Dat zal ik een andere keer wel eens een keer doen.
Maar
luister eens. Ja, maar Jolande heeft les van mij gehad. Hè? Dat is het verschil. Nee, dat is echt waar. Niet dat ze dat nog daar geleerd heeft, dat geloof ik niet. Maar luister eens. Greet, bedankt voor je hulp. Ik heb niet gehoord wat je zei, maar... Nee, maar wij zijn allemaal groot geworden in milieus waar dingen verteld werden waarvan je achteraf ontdekte dat die zo niet waren. Ik wel. Een heleboel. En dat is helemaal niet erg. Dat is een leerproces. Niemand van ons is geboren in een omgeving waar ze alleen maar waarheden over de Bijbel hebben verteld. Dat zou bovenmenselijk zijn. We hebben allemaal vergissingen begaan en gehoord ook. En daar groei je overheen. Dan moet je dan zelf maar uitvogelen en dan zie je dat het een beetje anders is. En dan hoef je nog niet eens je eigen kring voor aan de kant te zetten. Want het is overal hetzelfde liedje. We zijn allemaal maar gebrekkige mensen. Ik had een... Ah, laat dat verhaal maar zitten. Vertel uw verhaal maar.
Een van de dingen die natuurlijk wel komt, is dat in de Torah, in de wet van Mozes, natuurlijk wel bepaalde zaken zijn. Nou, dat is dat natuurlijk wel voor Israël. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel snel ook overgegeven.
Ja, dat is best een lastig probleem, hoor. Dat is ook zo. Maar denk na vooral over het punt. Kijk, dat homoseksueel verkeer afgewezen wordt. Oké, dat is één ding. Maar het probleem van een man die bij jou komt en die zegt, ik ontdek dat ik op mannen val en niet op vrouwen. En die neemt jou diep in vertrouwen. Mijn vrouw en ik hebben jarenlang jongerenweekenden gedaan. Daar kwamen jongeren bij ons biechten, eerder nog bij mijn vrouw dan bij mij, die dat vertelden waar niemand van wist. Soms hun ouders niet, ze durfden niet te vertellen. Die vertelden dat ze op mannen vielen, jongens die op mannen vielen, meisjes die op vrouwen vielen. En niet wisten raad ermee. En dan ga je niet meteen om te tellen over Sodom en over Romeinen 1. Dan ben je toch helemaal... Nou, dan ben je in ieder geval nog niet goed onderwezen. Dan ga je eerst plaatsen even naast hen staan. Want die hebben een heel zwaar leven voor de boeg. Zeker in christelijke kringen. Hoe moeten ze daar nou mee aan? Wat moet je tegen ze zeggen? En dat is vandaag alweer heel anders dan toen wij die weekenden hadden 40 jaar geleden. Maar, en daar zit dus ook alweer een punt, hè, die opvatting daarover verschuiven. Maar het is al heel heilzaam als je begint met je realiseren het probleem van homofilie. Van jonge mensen die ontdekten dat ze vallen op mensen van hetzelfde geslacht. Dat wordt in de Bijbel niet aan de orde gesteld. Zoals er talloze andere zaken zijn die in de Bijbel niet aan de orde worden gesteld. Niet alles staat in de Bijbel. Jan. Ja.
Mag ik dan stellen dat een man vrouwelijke dingen iets vertrouwelijks in zou kunnen hebben en man iets, of net andersom?
Ja, nu gaan we wel heel erg diep. Als we nou de hele seksuele ethiek gaan doornemen, dan zijn we nog wel even hier bezig. Tot het ochtendgloren. Maar God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Kijk, dat soort teksten worden ook vaak aangehaald als het gaat over transgenders. En daarmee wordt het hele probleem aan de kant geschoven. En mensen die daar werkelijk in die nood zitten, ik zit in het verkeerde lichaam. En dat is maar niet een voorbijgaande puberale gedachte, nee, heel fundamenteel. Ja, die kun je met zulke teksten niet helpen. Dat soort dingen komt in de Bijbel ook niet aan de orde. We moeten daar opnieuw over nadenken en ons proberen daar een beeld bij te vormen. En daarbij kun je heel makkelijk naar twee kanten scheef gaan. Dat is dit een mooi voorbeeld van. En de ene kant is, nou ga je gang dan maar, joh, dan stoppen we je in het goede lichaam. En er zijn natuurlijk alweer gevallen bekend van mensen die daar spijt van gekregen hebben en toen weer terug wilden naar een oude lichaam. Wat een geknoei zeg. Dat kost ook een bende geld, zegt dan de Hollander meteen er nog eens bij. Maar het andere probleem, als je tegenhoudt bij mensen waar het echt een heel serieus probleem is, dat kan tot geweldige nood leiden. Dus beide oplossingen zijn te simpel. En daarom moet je je daar echt in gaan verdiepen om daar een zinnige antwoord op te geven. Nou, dat ga ik hier vanavond niet proberen. Ik kan alleen maar het probleem schetsen, dat is wel heel wat.
Ik was alleen de vraag dat ik voor mij werd gesteld door mij, omdat ik dan denk, dat kan ik me gaan begrijpen. Als een man iets vrouwelijks in heeft, dat hij richting zou kunnen gaan.
Ja, maar ik denk eerlijk gezegd, maar nou, dit komt allemaal op het openbare media terecht. Ik denk dat elke man vrouwelijke trekken in zich heeft. En elke vrouw mannelijke trekken in zich heeft. Dat is ook precies de reden waarom je bij sommige gevallen zegt, het zal me niet verbazen als die man een homo is. Omdat die vrouwelijke trekken daarin heel sterk aanwezig zijn. Dat is lang niet algemeen zo. Er zijn heel veel uitzonderingen op. Maar vaak is het zo. En dat blijkt ook te kloppen. Voor mezelf. En het omgekeerde bij vrouwen precies hetzelfde. Ik denk dat dat je heel erg man bent als je 95% man bent. En dat heel vele van ons 60% man zijn. We zijn mannelijk en vrouwelijk. Dat staat in Genesis 1 om ons uit te leggen dat God had gebruikt om de voortplanting te regelen. Doordat je mannetjes en vrouwtjes hebt. Net als bij de dieren komen er kindertjes in de wereld. Maar alsjeblieft ga in zo'n tekst niet ongelooflijk veel psychische problemen ophangen. Die er allemaal in de werkelijkheid zijn. Alsof je die met die ene tekst zou kunnen oplossen. Want die is daar helemaal niet voor bedoeld. Dus ja, We moeten het maar. We hebben heel veel wijsheid nodig. We hebben geen fariseeërs nodig die het allemaal meteen in de hel en verdoemenis aanpraten. We hebben ook niet modernistische psychiaters nodig die het allemaal goed praten. En, want het is vaak heel onwijs om een kind in die richting te stimuleren. En soms is het ook heel dom om het tegen te houden. En die wijsheid, daar moeten we nog heel veel aan leren. We hebben gelukkig mensen van langzamerhand die zich aan de schriften willen houden, maar ook specialist worden op dit terrein. En daar veel ervaring mee hebben. En laten we het daar dan maar proberen mee te doen. Want het is best lastig. En die problemen krijgen we steeds meer. Dat is duidelijk. Wat denk je nou? Je kunt nu een X in je paspoort krijgen. Als je zelf van jezelf vindt dat je niet vrouwelijk en niet mannelijk bent. Dan zet je een X. Ja, wie weet over 25 jaar krijgen we. Of een Y. Kun je ook een Y krijgen. En uit het ei komt dan weer een nieuw mens. En zo, oh nee, dat is een goed. Zie je, nou word ik te laat. Lieve mensen, als jullie nog moeilijkere vragen hebben, dan ga ik huilen hoor. Wie nog meer? Misschien toevallig een vraag over Abraham, om er iets te noemen, een suggestie? Mevrouw. Dat kan ook. Ja, nou, ja, dat is vaak. Dan moet je eens precies kijken wat er staat en op hoeveel manieren je dat kan vertalen. Weet u wat u in zo'n geval doet? Ik zeg niet, dan moet u Hebreeuws leren, want dat blijkt dan Hebreeuws bijvoorbeeld net zo moeilijk te zijn. Neem 6 vertalingen. Dat kan tegenwoordig via het internet heel gemakkelijk. Als die allemaal hetzelfde hebben, dan zit het wel goed. Maar als ze allemaal geworsteld hebben, wat betekent dat nou? Want je kunt hier ook zeggen, de Heere God zegt, ze lacht. Dan zou je denken, oh, die heeft dat gehoord door het tentdoek heen. Maar je kan ook zeggen dat hij, dat was zijn alwetendheid, dat hij wist wat er aan de andere kant van de tentdoek gebeurde.
Dat is heel duidelijk, maar ik dacht even precies de tekst. Is ja. De
nee hoor, dat is niet zo. Maar in zichzelf, ja. Dat, en dan nog, wat betekent dat dan? Ze lachten bij zichzelf. Ja. Dat wil zeggen, als je je eentje bent, dan zit je bij jezelf te lachen over iets waar je dan toevallig aan denkt. Maar dat kan best heel hardop zijn. Ja. Iedereen wel eens een keer dat je... Ik heb wel eens heel enkele keer gehad dat ik lachend uit een droom wakker werd. En mijn vrouw zei, wat is er nou aan de hand? Ja, ik heb nou toch zoiets geks gedroomd, joh. Dan lach je bij jezelf, maar het is wel door iedereen gehoord die in jouw slaapkamer sliep. Ja, heb je daar moeite mee om dat te geloven? De Heere God zegt dat namelijk. Waarom lacht Sarah? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Denkt Sarah dat dat niet kan, dat ik dat niet kan? Haar een baby schenken op haar 90ste. Snap je? Dus dat is duidelijk een lach en ongeloof.
En toch vind ik nog iets moeilijk. En dat is, er zijn dus 3 engelen. En één is dan de engel
des Heeren.
Nee,
wat vind jij? Ja, dat zei ik. En wat is je moeilijkheid?
Wie is het nou precies?
Luister, in de theologie ontwikkelen wij... Ja, theorieën, dat woord hoor je niet vaak in de theologie. Maar we ontwikkelen wel ideeën, gedachtes. En die komen ons zeer aannemelijk voor. Maar om te zeggen, bewijs dat nou eens. De gedachte is deze. Er is in het Oude Testament een figuur die wordt aangeduid als de Engel des Heren. Die wordt ook vaak met een hoofdletter geschreven. Er zijn geen hoofdletters in het Hebreeuws. Maar daarmee geven we aan, dat is wel een heel bijzondere figuur. Want wat doet hij? Hij spreekt in de ik-vorm, alsof hij God is. En hij spreekt over God. Dat gebeurt al bij Hagar. Hij is dus een vertegenwoordiger van God, vandaar het woord engel, dat betekent boodschapper. Maar hij spreekt tegelijkertijd alsof hij God is. Dat doet een gewone engel nooit. Gabriel komt niet zeggen ik en dan bedoelt hij de Heer. Nooit. En deze doet dat wel. En toen hebben we gedacht, wat kan dat nou toch zijn? En toen kwam men op de gedachte, dit is de logos, het woord van Johannes 1, Christus voor zijn menswording. Ik zal een treffend voorbeeld geven. In Johannes 12 worden we verwezen naar Jesaja 6, waar de Heere verschijnt aan Jesaja en tegen Jesaja praat. Als je aan een gemiddelde protestant vraagt wie is dat die daar praat, is dat Vader, Zoon of Heilige Geest, dan zegt 90% dat is de Vader. Maar Johannes 12 zegt, hij hoorde de stem van Christus.
Als hij er met een kooltje zijn lippen aanraakt in Jesaja 6?
Nee, ik heb het over het spreken. Christus sprak tot hem. Lees maar naar Johannes 12. Je leert hier nog een hoop vanavond, zeg. Ja. Heb je dat ook van kindsbeen af verkeerd gehoord? Ja, in Johannes 12, ik heb het vers even niet paraat, maar daar lees je dat de Heer Jezus dat tot ons sprak. En dat is de non-incarnate Christus, de nog niet vlees geworden Christus. Zeg maar dan, je moet hem dan misschien niet Christus noemen, dan noem je maar de Logos, of je noemt hem de Zoon van God. En het boeiende daarbij is dat zoveel mensen denken dan, als je moet zeggen, wie is dan die God die tot Abraham spreekt in Genesis 18, Vader, Zoon, Heilige Geest, dan zal 90% zeggen, dat is de Vader natuurlijk. Maar als je het zo uitlegt dat de engel des Heeren is, dan is het Christus die tot hem spreekt, de Zoon. Ik kan nog sterker zeggen, overal, want dat is betekenis van Logos, overal waar God zich openbaart, van Genesis 1 tot Openbaring 22, waar God zich openbaart, is het in en door Christus. In de kracht van de Heilige Geest. Met andere woorden, daarom ben ik het ook niet eens met de apostolische geloofsbelijdenis. Oh, dat geeft mij moeilijkheden hoor, nou word ik eruit gegooid. Daar staat, ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. Maar niet alleen de Vader is schepper van hemel en aarde, de Zoon is schepper van hemel en aarde, de Geest is schepper, de God, drie ene God. Alles is uit de Vader, alles is door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. Altijd zijn ze alle drie daarin betrokken. Kolosse 1 maakt het ook heel duidelijk. Het is in Christus dat alles geschapen is, het is door Christus dat alles geschapen is. Niet door in de zin van by in het Engels, maar through. Zoals de King James doet het soms fout. Alles is geschapen through Christ, not by Christ. By God. Soms is het Engels makkelijker uit te leggen, omdat die twee woorden voor door hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus door middel van. Het gaat uit van de Vader. Het gaat door de Zoon in de kracht van de Geest. Maar als je God hoort spreken, is het in zekere zin, wat kras uitgedrukt, is het altijd de Zoon. Want het is, hij is de Logos. En Logos betekent de spreekbuis van God. En waarom kan hij zo goed de spreekbuis van God zijn? Omdat hij God is. Nou, daar ga je dan de rest van de dagen maar eens over nadenken. Tot de volgende keer. Gree. Oh, leuk!
De keuze. Toen zij uit elkaar gingen, Lot en Abraham. Lot koos het dal wat er perfect uitzag.
Ja, het Hof van Eden staat er.
Is dat dan ook niet een excuus voor dat zijn karakter zo was? Dat hij als mens zo was?
Weet je, dat is een hele goede vraag. Ik moet even herhalen, ik vergeet vaak de vragen te beantwoorden. Zou het ook samenhangen hebben met het karakter van Lot, dat hij zo aangesproken wordt door dat mooie van dat dal, dat eruit ziet als de Hof van Eden. Nou, als het eruit ziet als de Hof van Eden, wat wil je dan nog meer? Ja, ik denk dat, ik zeg ja en nee. In Duitsland zeggen ze jein. Want aan de ene kant hebben we veel meer oog gekregen in de laatste tientallen jaren voor de rol die het karakter speelt in de mens. Het is niet simpelweg vlees en geest, ja dat is het in feite wel. Maar mensen, wij zijn allemaal een beetje gestoord. We hebben allemaal onze eigenaardigheden in ons karakter die er ook mede bepalen wat we als christenen zijn. Dat is het ene. Het andere is dat je daarbij ook weer zo ver kan doorslaan dat er van de zonde niks overblijft. Het is alleen maar zijn moeizame karakter waardoor die zo is. Ja, sorry, maar dat gaat nou. We zijn altijd verantwoordelijk voor wat we zeggen. Als je een flap uit bent, dat is lastig, maar je blijft verantwoordelijk voor wat je zegt. En als je een binnenvetter bent die nooit praat, je blijft verantwoordelijk voor je zwijgen. Dus het is een spanningsveld. Aan de ene kant, zeker, karakter speelt erbij een rol. Maar Abraham heeft ook zijn domme fouten gemaakt. God zei tegen hem, luister naar Sarah, uw vrouw. Nou, dat zegt God tegen mij ook altijd. Hij noemt alleen een andere voornaam. Maar in de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig. Want ze zei ook, neem Hagar. En dat had hij niet moeten doen. Dus de hele kunst van het huwelijk is dat je weet wanneer je wel naar je vrouw moet luisteren en wanneer je niet naar je vrouw moet luisteren. Maar het grondslag was, luister naar Sarah. Maar dat kan ook je zwakheid worden. Dat kan ook je. Dat zei Adam al, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Het is eigenlijk uw schuld, u hebt mij een vrouw gegeven. Nou, ik heb gewoon gedaan wat zij zei. Nou, hier zitten we met de gebakken peren, maar dat is mijn schuld, niet is haar schuld. Was dat zo? Jein! Een beetje was het zo. Maar hij was de verantwoordelijke man. 2 Timotheus zegt zelfs, 1 Timotheus. Adam werd niet verleid, Eva werd verleid. Wat betekent dat? Wie was nou de grootste zondaar? Eva was ontvankelijk voor de verleiding. Maar Adam volgde haar bewust in het kwade. Dus de fout van Adam, de zonde van Adam, was groter dan de zonde van Eva. Ze waren allebei gezondigd. Maar de een is makkelijker ontvankelijk voor de zonde dan de ander. En hij had moeten zien wat de zonde uitwerkte bij Eva. Maar hij volgde haar, omdat het goed uitkwam, of wat dan ook. Hij luisterde naar haar op het moment dat je niet naar je vrouw moet luisteren. En dat is de hele kunst, om daarachter te komen. En zo is het met Abraham ook, dat was zijn eigen zwakheid. Het mooie natuurlijk, ik had het over die 3 vrienden. Nou, als je nou mensen hebt van wie ook de kwaaie kant wordt verteld, dan zijn het ook die 3. Abraham, die hele affaire met Hagar, waardoor hij 13 jaar eigenlijk geen contact had met de Heere God. Totdat God gelukkig de stilte doorbrak. Mozes, die uiteindelijk niet eens het beloofde land nog binnengaan. David, nou we weten de hele geschiedenis met Bathsheba. Dat vind ik zo bijzonder erbij. Er worden nooit geromantiseerd, geïdealiseerd of gemythologiseerd. Dat zijn hele gewone mensen, net als wij. En we maken ook allemaal stomme fouten. Wie heeft hier nog nooit een stomme fout gemaakt? Dat zijn de mensen die hebben een slecht geheugen. Hè? Dat kan ook natuurlijk nog zijn. We maken allemaal stomme fouten. En de Heere God vergeeft dat ook. Als je het beleidt, dat het een stomme fout is. De Heer was een stomme fout. Ik moet doen, stom. Wilt u mij vergeven? Ja, als je het ook naar die persoon gaat vertellen. Ja, dat moet je ook doen. Hè? Naar die persoon beleiden, dat was stom. Dat vind ik zo mooi, dat God al deze 3 mannen zijn vrienden noemt, indirect of direct. Terwijl ze allemaal zulke stomme dingen deden. En dat doen we allemaal. En Lot ook. Alleen bij Lot werd het van kwaad tot erger. Hij kwam in die plek terecht, kwam steeds dichter bij Sodom en het werd zo aantrekkelijk. Hij viel voor de verzoeking. En tenslotte zat hij in de poort van Sodom. Maar hij moet daar gezeten hebben, zoals Petrus zegt. Terwijl hij toch constant wist, ja, hier hoor ik eigenlijk niet. Eigenlijk hoor ik hier helemaal niet. Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, nou ja, goed, ik zit hier nou eenmaal, het is ook wel weer mooi. Maar eigenlijk, ik weet heel goed, eigenlijk hoor ik hier helemaal niet. Hij kwelde zijn ziel, staat er. En dan zijn wij dan gauw, gaat dat dan weggegaan? Ja, wat dan? Wat had hij dan moeten doen? Zou zijn dochters en zijn vrouw dan nog wel meegewild hebben? Je kunt zo vast te komen zitten dat je denkt, ik kom er ook nooit meer uit. Dat is niet altijd waar, soms is het wel waar. Je hebt je volledig vastgewerkt. Maar dat begon met het feit dat hij daar een mooi stukje land zag. En Abraham in zijn genade, die een stuk ouder was dan Lot. Lot was maar zijn neefje. Abraham zegt, jij mag kiezen. Daar heb je grootheid voor nodig. Om dat te kunnen zeggen. En hij koos het verkeerde. Hij koos wat voor ogen is. Dat is wat de wereld is, zegt 1 Johannes 2. De begeerte der ogen. En de begeerte des vleeses en de hoogmoed des levens. Dat was de zonde van Adam, dat is de zonde van de wereld nog steeds. Die 3 dingen. De begeerte der ogen. In het begin van de televisie werd daarvoor gewaarschuwd. Begeerte der ogen. Maar nu iedereen een televisie heeft, nou waarschuwen we natuurlijk niet meer. Want het is al voorbij. Het heeft geen zin meer. Maar het blijft natuurlijk toch altijd iets van iemand afvragen. Moet ik dit nou zien? Wil ik dit nou zien? Dat blijft. Het blijft de uitdaging. Daar zegt iemand iets. Ja,
ook voor internet.
Oh, internet natuurlijk net zo goed. Al die mensen die geen televisie hebben, zijn nog steeds trots, maar die hebben wel allemaal internet. Ja, ze zijn heel trots op dat ze nog steeds geen televisie hebben. Maar hebben wel internet. Ja. Valt niet mee om een christen te zijn. Veel genade van nodig. Nou, goeiedag zeg. Nog meer zware vragen? We zijn er nou toch, het duurt weer 4 weken voor we elkaar zien, dus je gooit het eruit. Gaat u gang.
U had het over die Joden die het erover hebben dat er 36 binnen de mensen...
Rechtvaardigen noemen ze dat, rechtvaardigen.
Hoe komen ze dat getal?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik weet niet waar dat getal 36 vandaan komt. 3 keer 12. 12 is een volmaakt getal, 3 keer 12 nog mooier. Dat weet ik niet, er zal wel een reden voor zijn. Ze noemen dat Lamed Waf. Want Lamed is het getal, het zal 30 en 6 zijn, ja, 30 en 6. Waf is de 6e letter, Lamed heeft het getal, ze waren 30. Dus die 36 noemen zij Lamed Waf. Dus als zij tegen elkaar zeggen dat is een Lamed Waf, dan weet je dus wat er aan de hand is. Voor zover, het is een legende natuurlijk. Maar er zit een legende heeft toch altijd ook een diepere waarheid. Misschien niet een historische waarheid, maar een diepere waarheid. En die diepere waarheid is dat, dat deze wereld op een of andere manier nog in stand blijft door de genade van God. Dat is de ene kant. Maar ook door die rechtvaardigen. Die 50 of die 40 of die 30 of die 20 of die 10 rechtvaardigen die er overal nog zijn. En dat is een mooie diepe gedachte. En dat is de kern, dat God deze wereld nog spaart vanwege die rechtvaardigen die er nog zijn. En de rechtvaardigen, dat zijn niet de vrome huichelaars. Ze weten het vaak. Als je het wil lezen, dan er is natuurlijk een heel bijzonder boek verschenen kort na de oorlog door een Jood die de Tweede Wereldoorlog overleefd had. Die de legende nog een beetje mooier heeft gemaakt door te zeggen dat een van die 36 rechtvaardigen altijd in een bepaalde stamreeks zit. Van vader op zoon. Ze weten dat niet. De man die dat heeft gezegd, verzonnen, die heette André Schwarz-Baard. En dat boek heet Le Dernier des Justes, oftewel De Laatste der Rechtvaardigen. Wie heeft dat boek wel eens gelezen? 1, 2. Nou, dan moet je de rest moet dat ook nog eens lezen. Het is een aangrijpend boek. Hij was nog vrij jong. Hij is door dat boek ineensklaps wereldberoemd geworden. André Schwarz-Baard. Een Duitse naam, zoals zoveel Joden hebben. Maar hij was van Franse nationaliteit. Dus vandaar dat hij dat boek ook in het Frans geschreven heeft. Maar het is over de hele wereld vertaald en verspreid. Die laatste der rechtvaardigen, dat kan ik wel verklappen. Die stapt in Auschwitz de gastkamer binnen. Maar het begint in 1200 zoveel bij een grote moordpartij in York, in Noord-Engeland. Maar het is zo aangrijpend beschreven. En het zijn allemaal heel simpele, heel eenvoudige mensen. Helemaal niet volmaakte mensen, helemaal niet geweldig goede mensen. Het enige wat ze overeenkomst. Ja, heel mooi gezegd. Ja, ik heb het ook een tijd geleden gelezen, maar dat is mooi gezegd. Ja, die lijden aan deze wereld, ja. Dat is een heel diepe gedachte. Het zijn de mensen die als het ware het lijden van de wereld op hun schouders nemen. Niet zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft door het uit te boeten. Maar die als het ware die last als het ware op hun schouders nemen. Zoals je ook in sommige gemeenten wel mensen hebt die het lijden van zo'n hele gemeente op zich torsen. Die ook alle zieken aflopen en daar zelf bijna soms dan onderdoor gaan. Omdat ze zo meeleven met alle die het zwaar hebben. Maar die gesprekken die ze voeren onder elkaar, is aangrijpend. Ik heb in een van mijn boeken, ik ben vergeten welk, een heleboel eruit geciteerd, omdat ik die gesprekken zo diep vond. Nou ja, ik ga er verder niets van vertellen, maar onthoud het alsjeblieft, ga naar de Bieb. De Laatste der Rechtvaardigen, Schwarz-Baard. Het zijn twee woorden met een streepje ertussen. S-H-W-A-R-Z-B-A-R-T-H. Spreek slecht, bedoel.
U had het erover, even was je vangelijk om van de brug te eten. En Adam die deed dat niet, of die had ook omdat ze verleid werd door een vrouw. Als hij dat nou niet gedaan had, evenwel en Adam niet.
Als ik zoiets aan mijn oma vroeg, dat deed ik nog wel eens. Ja, maar oma As, dan zei ze altijd, as is verbrande turf, daar heb je niks aan. As vraag, of ze zei ook, as meel was en turf spek, dan hadden we niks anders dan pannenkoeken. Ook een diepe gedachte. En ze bedoelde ermee, help met die as vragen. As nou is zus of zo, wat dan? Ja, dat weten we niet. Wat als ze dan nog niet gezondigd waren? Augustinus heeft al gezegd, dat is een hele gevaarlijke gedachte. En dat zo laat op de avond. Dat de wereld zonder de zondeval niet gerecht had kunnen worden. Gered had kunnen. Ja, en dat. Nee, laat ik het anders formuleren. Uiteindelijk, dankzij de zondeval en de verlossing. Zal God uiteindelijk een wereld toebereiden. Die veel groter en heerlijker is dan zonder de zondeval ooit mogelijk zou zijn geweest. Kun je dat nog bijhouden? Want er was alles. Dan waren we allemaal heel oud geworden en dan was alles zo, misschien nooit gestorven. Dan liep Adam hier nog ergens rond, vele duizenden jaren oud. En dan Maar nu komt er een wereld die alleen maar mogelijk is door dat lange leerproces dat we met z'n allen... Want kijk eens, de Heidelbergen begint... Oh, dat is alweer zo'n gevaarlijke opmerking. Excuses aan alle gereformeerden in de zaal en aan thuis. De Heidelberg heeft het mis. Adam en Eva waren niet rechtvaardig en heilig. Ze waren onschuldig. Dat is totaal iets anders. Ze zouden niet eens geweten hebben wat rechtvaardigheid is en wat heiligheid is. Want wij mensen leren wat rechtvaardig is alleen maar door onrechtvaardigheid in ons leven te ervaren. Doordat we vertrouwd raken met onrechtvaardigheid weten we wat rechtvaardig is. Ik vroeg eens een keer in Afrika, in de tropen, in de zomer kan ik dan terugkomen? Toen zeiden ze, wanneer is dat, de zomer? Dat kenden ze niet. Wij weten wat zomer is, doordat we weten wat winter is. Dus we hebben elk jaar een winter nodig om weer de zomer te kunnen genieten. Dus door de contrastrijkheid, door dat eeuwenlange proces, hebben we de zonde heel diep leren kennen. Maar daardoor juist hebben we de gerechtigheid leren kennen. God heeft dat niet nodig, de Heer Jezus had het niet nodig, wij hebben dat nodig. Wij zouden nooit geweten hebben wat heiligheid is als we niet vertrouwd waren geweest met onheiligheid. Dat is wat Augustinus al probeerde te zeggen. Het is... diepe gedachte. Het kon dus niet zonder de zondeval. Maar tegelijkertijd is dat zo gevaarlijk. Want nog eventjes, en je zegt wat dominee Kersten in zijn dogmatiek schrijft. Dat God de zondeval gewild heeft. En dan ga je net weer over de schreef. Dan moet het allemaal logisch weer precies kloppen. God kan de zondeval niet gewild hebben. Hij haat de zonde. Hij wil de zonde niet. En dat is nou juist een van die verrassende dingen. Dat uiteindelijk die zondeval toch op een of andere manier in het grote plaatje paste. Zodanig dat er God nu een wereld kan toebereiden die veel groter is dan wat we ooit anders hadden kunnen bereiken. Maar dat komt door de samenhang tussen de raad van God en de verantwoordelijkheid van de mens. En hoe later op de avond, hoe diepere dingen hier over de microfoon vloeien. Ja, je ziet, je bent een goede leerling van mij, Jolande, goed opgelet. Gods raad en Gods wegen. Hebben we al vaker hier behandeld. Niet, wat zeg je? Precies. Niet alles, het plan van God. Moest het eigenlijk ook allemaal lezen. Weer niet het plan van God. Moeten ze allemaal lezen eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad, verantwoordelijkheid. God schept de mens als een verantwoordelijkheid. En God nam daarmee een risico. In zijn soevereiniteit nam hij het risico de mensen verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. De dieren niet. Dieren handelen volgens hun instincten en driften. Daarom kun je tegen het dier ook niet zeggen, waarom heb je dat gedaan? Ja, dan zeggen we dan tegen die hond, waarom heb je dat gedaan? En dan kijkt hij je schuldbewust aan. Maar dat is niet omdat hij schuldbewust is, maar omdat hij bang is dat hij klappen krijgt. Hij heeft geen schuld. Hij weet niet wat dat is. Hij kan ook niet aangesproken worden. Hij kan niet verantwoordelijkheid dragen, want hij kan niet antwoorden. Als je vraagt, waarom heb je dat gedaan? Houdt hij zijn kop. Hij kan niks zeggen. Hij heeft ook niks te zeggen. Honden hebben ook niks te zeggen. Daarom zwijgen ze. Maar tegen de Heere God kan tegen Adam zeggen... Waarom heb je dat? Tegen Eva, waarom heb je dat gedaan? Tegen Adam, waar ben je? Het zijn de eerste twee vragen. Waar ben je? Vertel op. Waarom zit je daar? Leg uit. De mens kan antwoord geven. Dat is verantwoordelijkheid. Daarom is de mens geen stok en een blok. Dat zegt de Dordtse leerregels en dat zeggen ze dan terecht. De mens heeft verantwoordelijkheid. En daar wordt hij ook op aangesproken. Maar dat betekent dat God dus het risico nam dat de mens in de zonde zou vallen. En dan zeg je meteen, maar God was al wel weten, dat wist hij toch allemaal al van tevoren. Weet je, het moeilijkste vak van de hele wereld is theologie. Weet je waarom? Omdat het over God gaat. Scheikunde is veel gemakkelijker. Als je geen scheikunde kunt, niet geschikt bent voor natuurwetenschappen, kun je altijd nog dominee worden. Maar theologie is veel moeilijker dan scheikunde. Nou vrienden, ik vind langzamerhand moeten we toch maar... Tenzij dat iemand zegt, ik kan niet gaan slapen zonder dat ik deze vraag heb gesteld. Dat maken we zelf wel uit, hè Jan? Hè? Wat... Wat zullen we tegen hem zeggen? Nee hoor. Nee hoor. Dan zeg jij, dan moet je het volgende zeggen, Jan. Let goed op, noteer dat, onthoud dat. Dan zeg je, luister eens, als er iemand was die God geschapen had, zou dat God zijn. En als dat God is, dan ga je vanmorgen bij me komen. Ja, maar die God, wie heeft die dan geschapen? Tot in het oneindige terug, En aan het begin staat God. Want de ouden zeiden al, aan het begin van al die oorzaak en gevolg staat een oorzaak die zelf niet veroorzaakt is. En die heet God. Dus als je zegt, wie heeft God geschapen, dan heb je het niet over God. Dan heb je het per definitie over een ander, die niet God is, die misschien wel doet alsof die God is, maar die gewoon geschapen is. Kun je dat volgen, Jan? Op dit late uur. En de mensen thuis hebben het gemakkelijk, hè? Die zitten met de koffie in de handen. Op hun gemakje thuis te luisteren naar zo'n video. Kunnen hem uitzetten. Nog een keer een stukje draaien. Kunnen het 's morgens vroeg doen als ze nog fris zijn. Wij zitten hier met 10 uur 's avonds en nog met zulke moeilijke vragen. Jan, het is afgelopen. We schijnen ermee uit. Als dit soort vragen gaan komen, dan houden we er gewoon weer op. C'est ça.